Welkom bij Dat Dwalen.
Dit laat ik er gewoon nog
in. Je luistert naar Dwalen door Delfshaven, een podcastserie van het Rotterdamse magazine Vers Beton. Hierin leer je al wandelend en luisterend de wijk en hun bewoners kennen. De bijbehorende route vind je op www.versbeton.nl.
Welkom op deze bitterkoude middag hier op het Koolhaveneiland. Ik sta hier met Inge Jansen, mijn vaste technicus.
Hallo.
En onze huisfotograaf Florian Braakman.
Hallo.
En we staan hier aan het begin vanaf de stad gezien van de Pieter de Hoogbrug. En we gaan vandaag wandelen met een gast die hier woont. En die gaat ons iets vertellen over zijn jeugd en over zijn familie die hier 3 generaties heeft gewoond. Welkom Ferry Weda, historicus en journalist en vanuit die hoedanigheid ook rondleider. Waarom staan we hier eigenlijk op de brug?
Nou, we staan op de brug omdat dit de plek is waar je de wijk betreedt. En je zei net al bij de introductie die fout ging, dat we op het Koolhaveneiland stonden. Maar inderdaad, gelukkig heb je het in deze variant heb je het goed gezegd. Want we staan nog niet op het Koolhaveneiland. Pas als we aan de andere kant van de brug zijn, dan zijn we op het Koolhaveneiland. Op deze plek vaart nu een schip zo'n beetje naar de brug toe en wij gaan over die brug heen. Ik ben altijd bang dat er een moment komt dat je op zo'n brug staat en dat schip dan toch iets te hoog is. En dat je dan dat die brug aan diggelen gaat terwijl je erop staat. Dat is wel een beetje een angstdroom van mij.
Droom je er ook wel eens over?
Ik denk wel dat 50% van mijn dromen plaatsvindt op Koolhaveneiland. Ja. Ja, wat ik ook nog heel erg leuk vind aan deze brug, ik denk een stuk of 12 lantaarnpalen en er zit altijd een meeuw op elke lantaarnpaal. Oh, daar net één niet, maar dat is dan toevallig omdat er van die brutale jongeren langskomen. Maar ik vind het altijd heel fijn dat je echt begeleid wordt als je over deze brug je eigen wijk betreedt.
Ze heet je echt welkom?
Ja, ik weet niet of ze een heel positieve welkom... welkomstgroet brengen, maar ik vind het wel vertrouwd. Ik voel me wel bewaakt op een of andere manier. Er is een brug in Rome aan het begin van de Via Flaminia. Die is nog onder Mussolini aangelegd. Helemaal van de mooiste natuurstenen gemaakt. Met van die enorme, ja, behoorlijk fascistisch uitziende adelaars aan weerszijden. En ik denk altijd over deze meeuwen als de Hollandse variant van die Mussolini-brug. En net zag je ook gewoon hoe ze af en toe elkaar van die lantaarnpaal afrennen. Oh, Tara,
ja?
Je steekt over.
Ja.
Meestal, dat is ook wel leuk aan deze brug, steken mensen hier schuin over. Vanaf de metro. Want ze willen eerst zo snel mogelijk komen bij het punt waar misschien de slagboom dicht kan gaan als de brug open gaat. Maar vervolgens zo snel mogelijk in een directe weg naar het centrum van... Het Koolhaveneiland, wat natuurlijk het centrum van het universum is.
Ondertussen lopen we even de trap af hier, beneden richting Koolhaven, aan het einde van de brug.
Ja, ik had ook nog beloofd iets te vertellen over mijn grootste frustratie op deze plek. En dat is vooral het slechte onderhoud door de gemeente van bepaalde publieke voorzieningen. Zoals daar zijn, jongens, onze aandacht wordt afgeleid door een, nou ja, inderdaad heel toepasselijk niet geleegde vuilnisbak. Maar waar ik me heel erg aan kan ergeren, is dat de straatverlichting niet werkt, bijvoorbeeld. Er zijn 2 lantaarnpalen op de Pieter de Hoogbrug en die doen het al 1,5 jaar niet. Daarom is het altijd zo donker en zo naargeestig. Ze hebben op een gegeven moment die lantaarnpalen weggehaald, zonder alleen maar 2 stompjes. Dat was een heel sneu gezicht. En er staken ook van die grote elektriciteitskabels uit, wat toch best wel een beetje spannend was als daar mijn hond overheen ging pissen, bijvoorbeeld. Ja, dan wordt hij toch wel naar geëlectrocuteerd. Nou, inmiddels, na vele klachten van alle omwonenden, zijn er nieuwe palen neergezet. Maar ja, dat was dan weer een paar maanden later. Vervolgens duurde 2 maanden voordat er dan daadwerkelijk lampen op de lantaarnpalen werden gezet. En inmiddels zijn we 3 maanden na dat punt en nog steeds branden die krengen niet.
Ja, we lopen nu langs het leger zelfs. Vroeger lag hier een boot, maar inmiddels is het een...
Ja, een tijdje heeft hier een boot gelegen, dat klopt.
Voor nachtopvang, ja,
van de Zonnebloem ook nog. Oh, ja. Dat was een boot van de Zonnebloem. En die werd uitgeleend aan het leger des Heils, omdat deze nieuwbouw hier werd gerealiseerd. Van oudsher zit in deze buurt heel veel opvangplekken van het leger des Heils. Dagopvang, nachtopvang, begeleid wonen, dat soort dingen. Ja. We lopen langs de Koolhaven en we lopen naar het huis waar ik ben verwekt. Althans, ik ga ervan uit dat ik daar ben verwekt. Ja, ik vind het een beetje... Misschien als mijn moeder dit dan hoort, dat ze dit gaat beluisteren, dat ze dan even zegt, ja, klopt of zo. Dat is altijd een beetje gênant om aan je aan je moeder te vragen. Zeg, toen ik ben verwekt, was het gewoon in de echtelijke sponde. Ik weet wel...
Of ergens achter in de auto.
Ik weet wel dat mijn zusje, die is op de camping in Frankrijk verwekt. Dat hebben mijn ouders wel verteld. Maar ik neem aan dat ik gewoon hier ben verwekt op Koolhaven 140. Nee! Oh nee! Maar dit is echt wel bizar.
Dus, andere bestrating. Ja, ja, ze hebben net de bestrating veranderd.
Net
hier.
Opnieuw. Oh, wat jammer dat het nou net niet deze podcast haalt. Maar ik heb tegen Tara gezegd, laten we dan naar die plek gaan. Dat is nog een van de weinige plekken in Rotterdam waar stelkomplaten liggen. Het leuke was altijd, daar is nog steeds, dat ik mijn eerste stapjes buiten de deur heb gezet op stelkomplaten. Dat zijn grote vierkante betonnen platen met een stalen rand. En daar staat dan ook Stelcon op als het de echte A-merk Stelcon-platen zijn.
Inmiddels staan we trouwens voor nummer 140.
Ja.
Welke verdieping was het?
De tweede.
Oh, ja.
Het leuke is, als je dus dit raam bekijkt, dan is dat het raam waarin ik ook voor het eerst over de stad heen heb uitgekeken. En mijn moeder die vertelt altijd dat het, dat ik echt heel erg onder de indruk was.
Toen je
kon staan, ineens over de stad heen kon kijken, de boten zag, de stad die uit de as herrees in de verte. Dat.
De kleine ferry was onder de indruk.
Ik was danig onder de indruk. We lopen nu in de Eerste IJzerstraat. En dat is de straat waar mijn ouders elkaar hebben leren kennen. Dus ik ben ook echt gewoon een 100% product van Koolhaveneiland.
Want ze waren buren?
Ja, mijn vaders vader die komt uit Delfshaven. Mijn vaders opa trouwens ook. En mijn vaders vader is getrouwd met een meisje uit het centrum, uit de binnenstad. Ze zijn getrouwd in 1935 en ze zijn gaan wonen halverwege de Eerste IJzerstraat. En daar lopen we nu naartoe.
Ja, we steken nu de Willem-Buitenwegstraat
over. Oh ja, daar kwam natuurlijk mijn moeder. Die was dan ook natuurlijk wel van belang om mij voor elkaar te krijgen. Die is op haar 13e naar Rotterdam verhuisd. Pardon, naar Rotterdam verhuisd. Ze woonde al lang in Rotterdam. Ze woonde in Kreuswijk. En mijn aandacht wordt nu afgeleid door een kermit op een trekhaak. Die is groen. Nou, ze zijn overal wel heel erg bezig, hè, met de wijk. Want ze zijn hier de kozijnen aan het aanpakken.
Het moet niet veel gekker worden.
Nou, het zal niet zo zijn dat ze die mooie kunststof kozijnen gaan weghalen.
Maar je moeder woonde hier dus ook?
Ja, mijn moeder die woonde, ik geloof hier op 79. Nou, dat kan ze ook gaan bevestigen als ze dit dan hoort. Ja, verwekt in de echtelijke sponde Koolhaven 140. Ja, we zijn in 1963 verhuisd naar Eerste IJzerstraat nummer 79. En mijn vader, die woonde, schuin aan de overkant. Dus wat is dit? 40 meter. Nou, mijn vader die was nogal een losgeslagen gastje. Van 15, 16, 17. Die op zijn brommer heel de stad afreed. Hij heeft me dat laatst nog in geuren kleuren verteld. Omdat hij, handige jongen, wat zijn ogen konden zien, konden zijn handen maken. En nog steeds best wel. Hij ging de hele stad door om overal in garages en dingen auto's uit te deuken. Want hij was leerling uitdeuker. En dat kon hij heel goed. Hij heeft vorige week nog verteld dat hij een keertje in 5 minuten... Nee, ik moet goed zeggen. In 10 minuten 50 gulden had verdiend.
Kijk aan.
In 1966. Maar hij kwam er 's avonds nooit thuis. En zeker in het weekend niet, want dan moest hij natuurlijk al dat geld wat hij had verdiend, moest hij verbrassen. En op een gegeven moment hebben zijn ouders gezegd, ze wonen dus daar aan de overkant. Op een gegeven moment schijnt mijn oma gezegd te hebben, je koffers staan klaar. Dus of je voortaan gewoon op tijd thuis komt voor het eten. En toen heeft hij bedacht, oké, ik ga mijn leven beteren en ik ga verkering nemen. Zo vertelt hij dat echt. Dus ik laat eventjes mijn vriendjes en de brommers laat ik eventjes voor wat ze zijn. En ik ga verkering nemen en dan neem ik Henny van de overkant, want die zit altijd zo leuk naar mij te zwaaien.
Welke kant gaan we op?
Nou ja, dat is eventjes de vraag. Laten wij doorsteken naar de wc daar. Want dan kan ik me goed voorstellen, het verhaal is wel een beetje duidelijk, heel mijn ouders elkaar hebben leren kennen. Met de bruiloft was het ook heel makkelijk, want mijn moeder en mijn ene opa en oma stonden aan de ene kant te te kijken. En die zagen hoe mijn vader aan de andere kant gewoon de deur uitstapte met zijn boeketje. En dat was eigenlijk allemaal heel makkelijk logistiek geregeld. Alle mensen gaan in kampen wonen. Ja, dit is waarschijnlijk een cliënt van een van de opvanginstellingen hier in de buurt. Ja, het is wel schrijnend hoor, dat vanwege de bezuinigingen eigenlijk alle openbare instellingen in deze wijk zijn verdwenen voor de bewoners. Maar de instellingen die zijn gebleven, dat zijn de instellingen voor als je echt wat goed mankeert, maatschappelijk of
nou, we lopen nu langs het politiebureau, dus dat...
Nee, die is opgeheven, Tara.
Ja?
Ja, die is opgeheven, ja.
Oké. Okay.
Ja, dat dacht je.
Nou ja, deelgemeentekantoor zit er nog en hiernaast zit geloof ik een afdeling van, hoe heet het, sociale zaken.
Die gaan eruit en dit gebouw hier, deze...
Is dit geen politiebureau meer?
Nee, die is al lang weg.
Jemig.
Dit wordt een groot appartementencomplex.
Oh, hemeltje lief.
Ja,
nou.
Voor juppen en hipsters. En die gaan de wijk overnemen.
Ja, want zelf ben je op een gegeven moment teruggekomen naar...
Nou, ik ben dus... waar ik verwekt ben en zit, dat is nu wel bekend. We hebben nog een tijdje op de Koolhaven gelopen. We laveren nu om de hondenstront heen.
Bedankt, meneer Eertmans.
Ja. daar kom ik zo nog even op terug. Eertmans heeft onze wijk geadopteerd.
Oh jee.
Alleen, vooralsnog lijkt dat vrij weinig
gaan we
in
oversteken?
Te houden. We gaan oversteken, zeker okay. weten. Vooralsnog lijkt dat vrij weinig in te houden. Dat is wel een beetje spijtig.
We waren gebleven bij je ouders die getrouwd waren, ja, verhuisd waren.
Ja, intussen was ik al geboren.
Oh, je was al geboren.
En intussen waren we zelfs verhuisd van de Koolhaven naar de befaamde Oranje Nassaustraat.
Ah.
En daar zullen we dadelijk maar eventjes heen lopen. De Oranje Nassaustraat is een straat met een typisch Rotterdams lot. Of een typisch Rotterdams lot heeft die straat ondergaan. Omdat er ooit een haven dwars door de straat is heen gegraven. En toen bleef er maar een heel klein stukje van die straat over. Laten we eens naar dat speeltuintje daar gaan.
We lopen nu op de Westzeedijk. Ja.
Ik denk dat op deze plek je het beste transformatie van Rotterdam-West, in ieder geval de transformatie die in essentie aanwezig is, kunt waarnemen. Dit is best een mooi ingerichte plek. Dit is een soort wandelpad over een verhoging van de dijk.
Naast een breed fietspad.
Naast een erg breed fietspad. Tot de, ik denk 2002 was dit een grote open vlakte. Die helemaal met asfalt was bestraat. En dat is eigenlijk gewoon totaal niet duidelijk waar welk vervoersmiddel op zijn plek was. Het was volstrekte verkeersanarchie eigenlijk. Wat dan als je op je fietsje als 10-jarige daar overheen wilde, best wel een grote uitdaging was. Destijds heette dat toch gewoon een probleem trouwens. Het probleem dat je best wel overreden had kunnen worden. Waar we nu lopen, daar was een serieus 800 meter lange loods van Gent en Loos. En hier stonden tientallen vrachtwagens die dan achteruit staken en je doodreden. En midden op die asfaltvlakte, daar reed dus ook de tram. En het gevaar was niet zozeer dat je door die tram werd overreden. Die maakte wel een hoop herrie dat ze er aankomen. Het gevaar was, hoe bereik je veilig de tramhalte? Want er was maar een minuscuul vluchtheuveltje. Niet zoals nu zo'n heel breed perron met een mooi hek aan weerszijden. En best wel een chique tramhalte. Maar je moest gewoon echt rennen voor je leven om tussen die vrachtwagens en brommers en het voortrazend verkeer bij die tramhalte te komen. Hier aan de overkant, waar nu dat Spaanse restaurantje zit, dat was een Oostenrijks restaurant. Die heb je bijna niet meer, hè? Maar dat was destijds in de jaren 60, 70, 80 echt wel haute cuisine, met name voor de vrachtwagenchauffeurs.
Lekker raclette.
Raclette, gewoon schnitzel. Schnitzel, ja. We zijn nu langs de speeltuin gelopen. Ik ben echt zo blij voor het Lloydkwartier dat ze een mooi speeltuintje krijgen.
Ja.
Maar als je vergelijkt hoe dit hier is ingericht, deze kant van de WC-dijk, als je het vergelijkt met mijn wijk, dan zie je daar toch wel een substantieel verschil.
Omdat het van hout is en het er allemaal zeer duurzaam en ergonomisch uitziet?
Omdat het er überhaupt is. aan mijn kant van de wc-dijk, waar dus niet heel veel geld en belangen van politici in zitten. Vooral omdat, denk ik, bijna niemand gaat stemmen. Als ze stemmen op een protestpartijtje die binnen korte tijd weer weg is. Aan mijn kant van de wijk, dan zie je dat gewoon hele speeltuintjes gewoon zijn verdwenen. Dat is gewoon die bestraat. Er staat dan één zielige plantenbak naast met een paar dode struiken erin. Ja, ik vind dat vrij opzienbarend. Nu ook, eens dit speeltuintje nu aan het aanleggen. En er wordt gefluisterd, ja, er zijn lokale politici die hebben hier belangen. Ik geloof het gelijk.
We komen nu op de kruising met Pieter de Hoogweg, als ik me niet vergis. En hier links van ons de theaterschool.
Dit is de oude Economische Hogeschool.
Oh ja.
En dat is ook de hogeschool waar Dr. Anders P. Economie heeft gestudeerd.
Kijk aan.
Leuk hè?
Ja.
Dr. Anders P. die studeerde dus gewoon in het Rotterdam van voor de oorlog. Het liedje De Veerboot gaat ook over het veerbootje in Rotterdam. Ah. Die heet ook echt De Heen en Weer. We staan nu eigenlijk in het verlengde van de brug waar we de wijk op zijn betreden. En die is zo breed, omdat er oorspronkelijk een idee was om hier in het, wat nu dan Lloydkwartier heet, om hier een oeververbinding te maken.
Okay.
Een grote brug met aan weerszijden enorme slakkenhuizen. Oh, de fotograaf steekt zomaar door rood. aan weerszijden enorme slakkenhuizen. Waarin de automobilisten langzaam de juiste hoogte konden bereiken om de brug te passeren.
Oh, oké. Okay.
Hier reden tot 15 jaar geleden nog gewoon goederentreinen. Dus je had niet alleen de trams en de vrachtwagens en de scooters en de hele shit op die enorme asfaltvlakte. Maar er reden hier ook gewoon dieseltreinen met ladingen, bananen door de wijk heen. Ja, dan besef je wel dat Rotterdam heel erg is veranderd.
Ja.
Weet je wat het was, denk ik? En wat nu ook zoveel onwil onder de bevolking van Rotterdam veroorzaakt. Je kon in Rotterdam altijd gewoon goed geld verdienen.
Ja.
Als ik kijk naar mijn vader die dus gewoon op zijn 18e op zijn scootertje de hele stad doorging om overal allerlei klusjes te doen en overal autootjes uit te deuken. Als je in Rotterdam je klauwen uit je mouwen kon steken, dan kon je hier gewoon geld verdienen.
Ja.
En het was een best wel een smerige stad en het was ook wel een gevaarlijke stad met al het verkeer en de vervuiling. Maar iedereen die van goede zin was, die kon werken, die kon hier geld verdienen.
Ja.
Dat verklaart waarom zoveel honderdduizenden mensen naar Rotterdam zijn geëmigreerd.
Ja.
En dat is weg. Die haven is er niet meer, de economie is aan het veranderen. En wat er nog aan industrie is, hè, of dat is allemaal hoogopgeleid werk of wordt door robots uitgevoerd. Ik denk dat dat een heel belangrijke verklaring is van waarom er zoveel onvrede is in dit soort wijken.
Ja, en ik moet zeggen, als jij dan zo vertelt over dat het hier, over die vrachtwagens die hier reden en die goederentreinen, dan klinkt dat eigenlijk ook stiekem best wel gezellig.
Tuurlijk was het
gezellig. En als ik hier nu loop, ik kwam veel zomaar. Echt gezellig is het niet meer, toch? Nou,
aan de andere kant, we gaan hier oversteken. Aan de andere kant. Ik was er vrij sceptisch over. Toen die plannen bekend werden gemaakt om van de Westzeedijk, dus dat verkeersriool, om daar een mooie wandelpromenade van te maken. Maar ja. Op een mooie dag zie je dus wel alle soorten Rotterdammers zie je hier over die dijk lopen waar we net ook overheen liepen.
Oh, die zijn echt aan het flaneren.
Ja, niet bij een gevoelstemperatuur van min 5.
Zoals nu.
Op dit moment. Maar nee, ik stond ervan te kijken.
Hier staan de mensen lekker hard te sporten bij de Basic Fit.
Dit was tot voor kort een kantoor
van de douane.
Maar
onze geluidsman ook sport, volgens mij, trouwens.
Is dat zo, geluidsman?
Hij knikt instemmend.
Ja, geluidsmannen praten niet. Die luisteren alleen maar.
Maar het was voorheen een douanekantoor.
Voorheen douanekantoor. Ik ga hier, de hond is nu bij mijn ouders, omdat ik veel moest werken deze week. Maar wat ik altijd hier doe bij de Basic Fit, is dan... ik ben zelf niet zo lang van stuk. Ik ben super fit. dan ga ik een dag in de beek naar mijn knieën. En dan hou ik Gerrit, zo heet mijn hond, en dat weet Intimi natuurlijk, die pak ik dan vast en die til ik dan op en die hou ik dan zo voor een raam om, om de mensen die fit aan het worden zijn nog nou ja, een betere dag te bezorgen.
En vinden ze dat leuk?
Ja, dat weet ik niet, want ik hou natuurlijk zelf mijn hoofd onder het niveau van het raam, anders is de lol eraf. Zo moet je natuurlijk echt denken dat die hond ja, heel lange poten heeft of zo, weet ik niet.
Inmiddels zijn we eigenlijk op de Puntengaalstraat.
Ja, dit was een van de eerste gebouwen die werd herontwikkeld in de stad. Dus een groot kantoorgebouw dat een nieuwe bestemming kreeg. Voor die tijd was dat vrij revolutionair. Maar als ik dit gebouw zie, dan denk ik nog steeds gewoon aan de oude functie van belastingkantoor. En ook omdat mijn familie hier een bijzondere band mee heeft. Ja, vooral een bijzonder negatieve band. Mijn opa die werkte zijn leven lang bij de zeepfabriek van Kortman en Schulten. Hij maakte groene zeep en op een later moment ook Biotex. Biotex werd hier in Delfshaven gemaakt. Het was gewoon een fabriek die op het VOC-plein, daar stond gewoon de fabriek van de Axo. Daarvoor was de fabriek van Kortman en Schulten, meurde als de neten. En er gingen dus ook gewoon tankwagens door de buurt heen richting die gore fabriek. Maar ja, dat is precies wat ik net zei. Goor en gevaarlijk, maar je kon er wel goed geld mee verdienen. Ja. En dat kon mijn oma beamen. Zij liet mijn opa zoveel mogelijk nachtdiensten en weekenddiensten draaien. En dat bracht zoveel geld in het laadje dat zij op een gegeven moment in de bezit was van niet minder dan 5 bontjassen. Een arbeidersvrouw met 5 bontjassen. En een tas vol met juwelen. En die had ze altijd bij zich. Zij liep dus altijd met haar tas, met het grootste deel van haar kapitaal en al haar juwelen hier door de wijk heen met die bontjas. Dus ik heb uit de erfenis van mijn oma, ze is 94 geworden, heb ik 2 voorwerpen als belangrijkste items. Het voorwerp waarvan je dan denkt, van daar stopte ze haar kostbaarste bezit in. En het voorwerp waarvan je dan denkt, daar stopte ze haar minst kostbare voorwerp in. Oh, het is cryptisch. Een kluis en een vuilnisbak.
Oké. Okay.
Alleen, de kluis, daar stopte ze helemaal niet haar meeste bezit in. Dat is namelijk gewoon altijd bij zich in haar tas. Yeah. Zij liep dus gewoon altijd over straat met 10.000 gulden. En ik maak geen grap.
We lopen nu langs de machinist, de trap naar beneden. Laat ik het
even afmaken over... dus duidelijk, die kluis, daar zat niet het kostbaarste bezit in. Want dat had ze altijd bij zich. En de vuilnisbak, je raadt het al, daar zat ook niet haar minst kostbare bezit in. Normaal iets waar je van af wilt, dat gooi je in de vuilnisbak. Maar het was, en het gold denk ik voor de meeste arbeiders, brave arbeidersgezinnen in Rotterdam. De iets meer in de vaart der volkeren opgestoten arbeiders. Je wilde je huis gewoon netjes houden. En er hoorden dus niet dingen bij die stonken. Mijn oma, die was dochter van een visvrouw. Mijn overgrootoma, kleine omaatje genaamd. Dat klinkt dubbel op, maar ze was echt klein. Ik ben de langste van de familie met 1,66. En mijn kleine omaatje was 1,45. Maar die liep dus echt... Ik heb haar nog gekend. Die is 93 geworden. Maar die liep dus echt met een kar met vis door de oude binnenstad. En later ook hier in Delfshaven. Mijn oma, overgrootmoeders, aten allemaal heel veel vis. Maar goed, je kan het een hele vis opeten. Je houdt graten over.
Ga ik toch heel even onderbreken. Ja? Want ik wil even weten waar we zijn voor de luisteraars thuis.
Nou, we staan aan de achterkant van de machinist. En dit was een plek waar met name drugsdealers, prostituees zich ophielden tot ook zo'n 15 jaar geleden. En toen het een beetje opknapte hier, toen ik hier net weer terug kwam wonen, in 1997 hebben wij de wijk verlaten. Omdat toen de deur van de portiek niet meer open ging, dat er altijd een junk voor lag en zo. En dat eigenlijk alles helemaal daarbuiten vol lag met gebruikte injectienaalden. Van de heroïne verslaafde en de gebruikte condooms overal. Auto werd elke 2 jaar gejat, fietsen 2 keer per jaar. Ik ben op een gegeven moment teruggekomen in 2003. Dus ik ben 6 jaar niet in Delfshaven woonachtig geweest. En toen was de wijk langzaam aan het opkrabbelen. En toen kozen we deze plek als de geheime barbecueplek. Ja. Omdat hier de zon ondergaat.
Nee, het uiterste niet... puntje van Delfshaven, zeg maar.
De zon
het uiterste puntje van de Koolhaven.
Hier blijft de zon het langst schijnen voordat die ondergaat. En zie nu eens, nu heb je hier elke zomer de viskantine, waar allerlei zichzelf respecterend cultureel volk de heerlijke visdis eet. Wat weer terugkomt bij mijn oma, want dat verhaal wil ik afmaken. Die zou vreemd opgekeken hebben om dus hier op die gore kade vis te eten. Die ging allemaal zelf altijd gewoon in de kroeg zitten. Maar goed, wat doe je nou met dat visvuil, met dat visafval? Dat stop je niet in je vuilnisbak, want dat gaat stinken. Wat doe je met je visafval? Ik kijk Sarah aan.
Je gooit het uit het raam op straat?
Je gooit het uit het raam op straat, ja. Ja. Dus dan, dat, een vrouw die gewoon in een bontjas liep, ja, die deed dat op een gegeven moment, als ze dan vis had gegeten, het raam open en die flikkerde gewoon die hele zooi naar buiten. Of ze nam het mee hier op weg naar de stad en flikkerde het hier vanaf de brug in de Koolhaven.
Ja, waar we alweer bijna aankomen. We zijn een mooie lus aan het lopen. Gemaakt. Ja, het is wel grappig, vind ik, dat het zo'n wandelpromenade is geworden, hè, hier langs de Koolhaven.
Ja, als je dit vergelijkt met hoe deze plek was in de jaren 90. Het was bijna een no-go area.
Ja, want aan de overkant hadden we de G. de Jongweg met heroïnehoertjes. En dit was gewoon schorrimorrie, toch?
Ja, en hier dit, nou, dutchart.nl, dat klinkt ook wel heel anders dan wat dat vroeger was. Aan de andere kant, je hebt hier nog steeds heel veel garages, zoals garagebedrijf Babylon.
Gelukkig wel.
Fantastische reclame trouwens. Hey, we gaan niet twee keer dezelfde route lopen, maar dat treft, want we kunnen hier gewoon omhoog. En hebben we echt geen dubbele meter gemaakt.
We gaan hier de trap omhoog, ja. links van de Pieter de Hoogbrug.
Mensen die deze route gaan nalopen, die hebben echt best wel een uitdaging. Oké, okay, hoe heet deze wijk eigenlijk? Wat zeg jij?
Delfshaven.
Delfshaven. Sinds kort ben ik voorzitter van de buurt bestuurd. Leuk hè, gaaf hè? Maar de buurt bestuurd is eigenlijk de wijk regeerd geworden. Want omdat de losse buurtbestuurten eigenlijk helemaal niks voor elkaar kregen, met name bij de gemeente niet vanwege bezuinigingen en ook bij de politie niet vanwege bezuinigingen, is besloten om de verschillende buurtbestuurten bij elkaar te voegen. Dus dat wordt dan wijk regeerd. Deze wijk is zo onsamenhangend, of positiever uitgedrukt, zo divers, dat mensen zelfs een andere naam aan dezelfde wijk geven, afhankelijk van de buurt. Dus ik heb voor de grap in de laatste vergadering is gevraagd, van hoe, vertel even elk, hoe heet de wijk waar je woont? En er waren dus allemaal mensen uit deze wijk. En de ene zei Koolhaven, een andere zei Koolhavengebied, een derde zei Koolhaveneiland, een vierde zei Delfshaven, een vijfde zei historisch Delfshaven, een zesde zei oud Delfshaven.
Maar het is Delfshaven.
Het is de wijk Delfshaven, maar ja, dat is ook de naam van de deelgemeente, dus dat is verwarrend.
Ja. Mensen geloven het trouwens ook pertinent niet, toch, als je dat vertelt, is mijn ervaring. Als je zegt, ik woon in Delfshaven, dan zegt iedereen, nee, dat heet geen Delfshaven.
Dat is het hele probleem. Ja. De oude garde, die wilde het nog steeds Delfshaven noemen. Maar sinds de deelgemeentes bestaan, of ja, sinds ze bestonden, is die hele deelgemeente Delfshaven. En is deze wijk, die oorspronkelijk Delfshaven heette, die heeft andere namen gekregen.
Maar niet officieel.
Officieel... het enige wat ik kan bedenken is dat je dit de wijk 3024 noemt, naar de postcode. Hoi. Dat is de postbode. Die heeft pas een mooie snor. Heb ik hem laatst nog. Ik had eerst gedroomd van zijn snor. Weet hij hoor.
Oké. Okay.
En daarna heb ik hem zelf laten groeien.
Oh, je was geïnspireerd door zijn snor?
Beetje.
Het is op zich ook wel een leuke postbode als ik zo vrij mag zijn.
Ja, ik vind hem ook niet verkeerd. Nou, maar de naam van de wijk, dat is echt wel
een heikel punt.
Een heikel punt, dat was het woord dat ik zocht. Mijn gewaardeerde wijkgenoot Sylvia, die heeft een keertje een hele scène opgevoerd tijdens een buurtvergadering. Een reactie op de benaming Koolhaveneiland voor deze buurt. Ze zei, een vrouw van Woonbron die zei... ik ben manager voor Koolhaveneiland, voor Woonbron. En aan de andere kant van de tafel ging mijn gewaardeerde buurtgenoot Sylvia. Die ging een soort trillen, beven, schudden. En het bizarre was dat de meeste mensen eigenlijk geen acht op sloegen, want die kenden haar. Ik kende haar nog niet zo goed, dus ik keek er wel raar van op. Maar andere mensen gingen onverstoorbaar door met hun met de vergadering. Tot op een gegeven moment de voorzitter van de vergadering toch maar vroeg wat er met die mevrouw aan de hand was. Waarop zij uitgeelde, uitkrijste, Koolhaven-eiland! Ik woon niet op Koolhaven-eiland! Ik woon in Oud-Delfshaven en ik wil mijn slager terug! Met spek! Wat waarschijnlijk ook een verwijzing was naar het feit dat er maar heel weinig varkensvlees in Delfshaven te koop is heden ten dagen. Gezien de, nou ja, de bevolking die ofwel alles eet behalve varken, ofwel nou ja, steeds meer aan de
veganistische,
ja, aan de zemelen, et cetera, zit.
Inmiddels zijn we zijn een stukje over de Willem Buitenwegstraat gelopen en zijn bij het plein overgestoken naar de Dirk Hofstraat.
Ja, misschien nog wel even goed. Dit is het plein waar ik dus op uitkijk. Op de hoek, daar woon ik, zeg maar, dat wilderige balkon. En het ziet er eigenlijk best wel vredig uit. Maar
hey, je woont precies in de knik van de straat.
Ik woon precies in de knik van de straat. En nadat deze podcast is gepubliceerd, zullen er ongetwijfeld etterlijke groupies op het plein gaan rondhangen. Wat altijd beter is dan de drugsdealers. Oh, dat verwacht je dus niet. Op dit plein wordt heel veel in drugs gedeeld. Er staat een heel leuke glijbaan. Een glijbaan.
In de vorm van een draak?
Nou, niet zomaar een draak. Het is een tweekoppige draak. Ja. En die tweekoppige draak, dat wekt alleen maar positieve associaties op, toch? Nu hoorde ik van de wijkagent. Ja, weet je waarom er zoveel in drugs gedeeld wordt op dat plein? Omdat er zo'n herkenbaar ding staat, die draak. Dus ze weten uit telefoontaps, uit afluisteren van drugsdealers, dat drugsdealers regelmatig tegen elkaar zeggen, we spreken af bij de draak. Dus iets wat gewoon superleuk is, blijkt gewoon een ontzettende aantrekkingskracht uit te oefenen op drugsdealers. Toch jammer. We gaan de krakelingvormige route die we volgen, gaan we voltooien via het huis van mijn oma en mijn overgrootmoeder. Vinden jullie daarvan?
Hartstikke leuk.
Fijn. Hey, kijk, dit bedoel ik. Kijk, we zijn hier weer terug op het Heiman Dullerplein. En als je toch eens ziet hoe hier de openbare ruimte eruit ziet. Yeah. Stoeptegels, geen enkele ligt recht. Yeah. Hondenstront. Plantenbakken die een aanfluiting zijn voor de biologie. Uit elkaar vallende bankjes. Schots en scheef geparkeerde fietswrakken. Een basketbalterrein wat nooit gebruikt wordt.
Ja, hier kan we veel zeggen, maar we zijn al het tweede speeltuintje gepasseerd.
Ja, maar als je toch eens kijkt hoe het hier uitziet. Stel je voor, ik ben 8. Ik weet niet of ik hier nog graag ga spelen hier tussen de
duiven.
Tussen de duiven en de lege blikjes Red Bull. Dat is toch, dit ziet er toch niet uit? Ik vind het jammer. Heb ik ook dus tegen wethouder Eertmans gezegd.
Yeah.
Die heeft zogenaamd onze wijk geadopteerd. Ik heb hem eens gevraagd. Wat houdt dat nou precies in dat jij onze wijk hebt geadopteerd? Nou, moest je even over nadenken. Want hij had het een keertje laten weten in een split second. Hij zei, ja, dat betekent dat jullie met een plan mogen komen van wat je met deze wijk wil. Nou, wij zijn in deze wijk het er niet eens over eens hoe deze wijk heet. Laat staan dat we een plan kunnen maken waar het heen moet. De geluidsman kijkt mij met priemende ogen aan, want waarom staat hij stil? We staan hier stil omdat dit het huis van mijn oma is. Oorspronkelijk dus IJzerstraat, maar met de renovaties, de stadsvernieuwing van de jaren 70-80, is het uiteindelijk naar dit huis gegaan, hier op de Koloniastraat. Dus dit raam ging open en dan werd dus het visafval naar buiten gepleurd. Of alle andere dingen waar ze van af wilden. Mijn oma was een groot liefhebber ook van orgaanvlees. Dus ze heeft ook wel regelmatig stukken bedorven lever hier uit het raam gegooid. Dat deed ze echt met een stalen gezicht. Ik dacht, oma, wat doe je nu? Ik heb de lever naar buiten gepleurd. Ik zeg, maar oma, waarom dan? Omdat die lever niet te vreten was. Die was rot. En daarna die boterham waar dan die rotte lever op had gelegen. Daar ging ze dan gewoon jam op smeren, weet je wel. Want ja, zo spaar je geld en dan kun je bontjassen kopen. Ze is trouwens ook wel eens beroofd hier door een junk, die een zielig verhaal. Ze is gewoon 12.000 gulden armer geworden. Die junk had gewoon even een portemonneetje meegenomen. Eén van de portemonneetjes. Ja, jammer. Nou, we staan hier op de hoek van de Koloniastraat en de Koolhavenstraat. Hier op de eerste verdieping woonde mijn overgrootmoeder, kleine omaatje. Dus de moeder van mijn oma met de 5 bontjassen. En zij had een heel ander karakter dan mijn oma. Was een heel warme vrouw. Maar ja, ze had wel soortgelijke gedragingen. Bijvoorbeeld het uit het raam gooien van voedingswaren was haar ook niet vreemd. En daar heb ik dus ook mijn zakgeld aan te danken. Mijn oma ging elke dag op bezoek bij haar moeder. Dat was natuurlijk 50 meter verderop, dus een heel grote investering qua tijd voor de reizen was het niet. En ze nam dus gewoon elke dag een gebakje mee. Een gebakje voor haarzelf en een gebakje voor haar moeder. Dus elke dag 2 gebakjes en per gebakje kost dat 1 gulden. Dus was elke dag 2 gulden kwijt, elke doordeweekse dag. Op een gegeven moment bleek dat mijn overgrootmoeder steeds minder zin had in dat gebakje. En dan zei ze tegen mijn oma, ik bewaar het gebakje, ik eet het later vandaag wel op. En je raadt het al, toen op een gegeven moment kwam. Een buurvrouw naar mijn oma toen die zei, nou Nel, je moeder, als je weg bent, die doet steeds het raam open en dan plust dat gebakje naar buiten. Nou, dus toen heeft mijn oma besloten, we gaan geen gebakjes meer kopen. En dat is opgeteld bij mijn wekelijks zakgeld en het zakgeld van mijn zusje. Dus zo werden wij elke week weer 5 gulden rijker.
We slaan nu rechtsaf de Schoneloosstraat in. Vind ik altijd echt een uitzonderlijk mooie straat zelf. Voor deze.
Ja, bizar, hè? Hij ligt heel erg verscholen. Oorspronkelijk heette deze straat de Nieuwstraat. Oh. Het was de enige stadsuitbreiding, als we het zo mogen noemen, van het toen nog zelfstandige Delfshaven als gemeente. Ja. En op deze plek, waar nu de schat van Schoonderlo is, daar stond meer dan 100 jaar een katholieke kerk. Met name voor de zeelieden. En die is gesloopt. Toen ontstond hier het gat van Schoonderlo. En daar hebben buurtbewoners dus een park van gemaakt. De schat van Schoonderlo.
Maar waarom zit er eigenlijk een hek voor en is dat hek dicht?
Het hek zit ervoor omdat dit nog een project is van 15 jaar geleden, 16 jaar geleden. Toen het hier nog wemelde van het gespuis. En anders dan zou je maar verslaafde en andere nare figuren binnenkrijgen. Ja. Dit is trouwens ook nog een gebouwtje waar ik op school heb gezeten. Dit was kleuterschool Ons Kleuteroord. Ja, en hier was hier zwaaide juffrouw Koppenol de scepter. Scepter.
Hey, wat is hier?
In dit gebouw. Hey, waar. Ja.
Een groot, statig, wit gebouw waar gemeenteschool U Lager Onderwijs op staat. Anno 1884.
Uitgebreid lager onderwijs. Op een gegeven moment is het dus een kleuterschool geworden. En ik had wat verlatingsangst als kleuter. En dat betekende onder andere dat ik mij aan mijn moeder vastklampte op het moment dat ze mij dus hier naar de kleuterschool bracht. Niet zelden leidde dat letterlijk tot kleerscheuren bij mijn moeder. Omdat ik me zo aan haar vastklampte, haar kleding dus kapot trok. Op een gegeven moment heeft mijn moeder toen maar besloten om mij 's ochtends altijd in joggingkleding weg te brengen. Want dat was lekker elastisch, dat veerde mee. Op een gegeven moment, omdat het echt zo niet langer kon, omdat ik ook waarschijnlijk die joggingkleding van mijn moeders lijf afrukte. Heeft juffrouw Koppenol een oplossing bedacht die bij nader inzien niet echt geniaal pedagogisch verantwoord is. Vanaf dat moment ging juffrouw Koppenol mij elke ochtend voorafgaand aan schooltijd thuis ophalen. Ja, we hebben het over een privilege. Nou, misschien ook wel een white privilege, aangezien ik slechts 1 van de 3 witte kindjes in de klas was. Weet ik niet. In ieder geval staat vast dat juffrouw Koppenol mij elke ochtend om 8:15 kwam ophalen thuis. En dat zij. Ze kwam met fiets aan hier, ze woonde in het centrum. Ik werd naar beneden gebracht. Juffrouw Koppenol zette mij achter op haar bagagedrager. En lopend met de fiets aan de hand, met mij achter op de bagagedrager, werd ik door juffrouw Koppenol naar de kleuterschool gebracht. Nou ja, dan loopt het dus zo af met iemand zoals, ja, met mij denk ik.
Oh, inmiddels zijn we in de Havenstraat gearriveerd.
Ja, dit is een mooie plek om te eindigen, want dit is de plek waar waar ik het grootste deel van mijn leven heb gewoond. Klein stukje verderop op die Oranje-Nassaustraat die ik al te berde bracht. De straat die een typisch Rotterdams lot trof omdat er een haven dwars doorheen werd gegraven.
Ja.
Dus van de Koolhaven verhuisden we in 1982 naar de Oranje-Nassaustraat. En een nieuwbouwwoning.
Kunnen we even door een zo'n steegje heen misschien?
Zo'n steegje, ja.
Dat zijn hele kleine steegjes.
Ja, dit is toch een Delftse architectenbureau ontworpen. En toen ze dit plan bekend maakten, dat was ook zo rond het jaar 2000. Hij zei, ja, we willen van dat soort gezellige steegjes maken, net zoals in Delft. En toen dacht ik echt van, oh mijn god, maar in Delfshaven is niet hetzelfde als Delft. Weet je, want hier gaan er gewoon allemaal junks in liggen. Alleen, zij wisten waarschijnlijk al gewoon waar het heen zou gaan met Delfshaven. Als je hier naar binnen kijkt, ja, dit is toch wel een, van een ander allooi dan wat hier vroeger woonde. Zoals Mary, die niet helemaal goed snik was. Die altijd haar blote billen liet zien hier op het pleintje. Je had hier een familie met de kinderen Debbie en Anthony. Debbie zat altijd, dat kon ik vanuit ons keuken goed zien, zat echt op haar achtste al in de dakgoot naast haar kamertje te roken. Je had hier Gerda en Peter. Gerda en Peter die woonden dus hier op de Compagniestraat. Maar er is echt serieus niets wat aan die oude situatie herinnert. Dit was gewoon...
We staan nu eigenlijk in een volledige nieuwbouwwijk eigenlijk, toch? Ja.
Maar dit was echt best wel een agenebisch buurtje. Met dan op het hoekje... die nieuwbouw uit 1981.
Die er nog wel eens staat.
Ja, en dan die meneer die daar nu in zijn raamopening staat. Nou, op die plek woonde onze buurvrouw El. En El die verdiende de kost met de vleeselijke commercie. Dus die was prostituee. Haar interieur was ook echt bekleed met rood tapijt. Inclusief de muren, ja. Maar je moet je voorstellen, het is nu een heel vredig buurtje. Maar op een gegeven moment in de jaren 90, hier waren gewoon elke 2 weken waren hier schietpartijen, steekpartijen. Hier lagen gewoon de junks in de portieken. Maar wat mijn moeder de das om deed, dat waren toch die kakkerlakken. Ja, en toen zijn we naar Prinsenland verhuisd. Maar goed, ik ben maar zes jaar niet in deze wijk woonachtig geweest. Ik ben snel weer teruggekomen.
En is het er nou uiteindelijk gezelliger op geworden of niet?
Nee, het is veel minder gezellig. Het was natuurlijk veel gezelliger toen Mary gewoon de blote kont liet zien hier om de hoek. En je lekker kon kijken naar Debbie die daar dus, het pand dat er nu in staat, lekker in de dakgoot zat te roken. En buurvrouw Elder de klanten ontving. Die kwamen dan voorrijden in een veel te dure auto. Maar goed, als je 40 bent, dan moet je een beetje nostalgisch negatief mijmeren over hoe het verleden eigenlijk mooier is dan onze tegenwoordige tijd.
Je luisterde naar Dwalen door Delfshaven, een vierdelige podcastserie van Tara Lewis en Inge Jansen voor het Rotterdamse magazine Vers Beton. De serie is mede mogelijk gemaakt door het stimuleringsbudget Lokale Media van de Gebiedscommissie Delfshaven. Meer dwalen? Ga dan naar www.versbeton.nl voor alle uitzendingen en de bijbehorende looproutes.